Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Ik werd vanochtend niet voor het eerst deze dagen wakker met vlindertjes in mijn buik. Houden van Feyenoord, dat doe ik natuurlijk altijd. Maar zo smoorverliefd op de club als nu, dat komt wat minder vaak voor. Dit Feyenoord, oh je t'aime. Van de assistenttrainer tot de reservespits die ik eigenlijk helemaal niet wou. De afgelopen drie potjes zagen we op drie totaal verschillende manieren Feyenoord op haar best. Eerst als underdog totaal onverwacht een topper omverblazen. Vervolgens soepel in eigen huis winnen van een stug angstgeknetje. En als kers op de taart, eindelijk is die Kuip weer vol. Een krankzinnige ontsnapping in een orkaan van geluid. Natuurlijk was het maar een promovendus. En was het weer des Feyenoords onnodig moeilijk. Maar het lukt me gewoon niet om niet een stralende lach op mijn smoel te krijgen als ik aan zaterdag denk. Hoe vaak is het de laatste jaren niet voorgekomen dat we na een goede reeks onszelf gewoon hadden geblameerd in een pot als tegen NEC? In plaats daarvan zag ik een ploeg die na een zwaar schema op een slechte dag genoeg veerkracht had om tot in de allerlaatste seconde giga hoog druk te zetten, om het publiek op te blijven zwepen, om te blijven voetballen, om te blijven geloven en om zelfs nog de marge naar 2 te tillen. Stiekem gingen mijn gedachten terug naar de kin van Kramer in Nijmegen. Maar laten we ook weer niet meteen Cole Single roepen. Want kampioen worden we niet. En als we die druk er toch op leggen, doen we veel van Slots mooiste resultaat tot nu toe teniet. Namelijk dat Feyenoord dit seizoen eindelijk weer wedstrijden speelt die je terug wil kijken. En nog eens. En nog eens. En of dat ook tot prijzen leidt, ach, het beste werd mijn gevoel daarover laatst omschreven door iemand in de comments van Ever12. Helaas ben ik de naam van deze poëet vergeten, maar ik citeer hem hier nog maar eens. Het is nog te vroeg om de slingers op te hangen, maar je mag wel alvast gaan nadenken over waar je ze ook alweer had opgeborgen. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe Kaingeloel, die ik uiteraard niet in mijn eentje ga maken. Want ik zit hier met Johan.
Hey.
En met Misha.
Ja, freaky.
Ik denk dat je de stemmetjes nog een beetje hoort, hè, van zaterdag.
Ja, we zijn inmiddels op maandagavond.
Maandagavond, ja.
Maar, kan me niet herinneren wanneer ik zo veel en zo hard heb geschreeuwd als bij die 4-3 van Guus Til in de slotfase. Wat een wedstrijd, jongens.
Heerlijk,
ja, dus, als je het hebt, voor mij was het extra bijzonder. Ik heb vorige week verteld over dat ik heel graag met mijn nichtje, die jarig was zaterdag, dat ik met mijn nichtje werd 9, die mee voor het eerst naar de Kuip, mijn broertje, uiteindelijk heb ik kaarten gekregen. Dus dan beleef je het extra intens, omdat mijn nichtje naast me zat. Die zat na 2 minuten al, ome Johan, mag ik volgende week weer mee? Toen dacht ik, en er zat echt alles in om haar voor de rest van haar leven Feyenoord support te maken. Dat was ze al, maar nu is het definitief. En het was waanzinnig. Het was niet allemaal even goed, maar daar komen we straks wel op. Maar de hele verloop van die wedstrijd,
waarom ik zo ontiegelijk veel van die club hou.
Ja.
De complete euforie na die goal van Til. Ik heb met iemand naast mij, daar sta ik al, weet niet hoe lang op het vak. Ik had er nog nooit mee gesproken, maar ik heb die man voor het eerst omhelst. Goud, jongen, heerlijk.
Het is een beetje, ik zag ook mensen daarover praten, van een beetje het gevoel als toen we kampioen werden. Nou, natuurlijk is dit totaal niet te vergelijken met hoe belangrijk deze wedstrijd was ten opzichte van die ene bewuste wedstrijd in 2017 tegen Heracles.
Ja, oké, maar we hebben toen ook een paar gekke ontsnappingen gehad.
Zeker,
natuurlijk.
Maar het gevoel,
en dat weet je altijd pas achteraf hoe belangrijk dat
is. Ja,
Nee,
het leek allemaal heel goed te gaan. Want we zaten na een kwartier en ik dacht, 2-0, we kunnen straks rustig wat mensen gaan sparen voor die wedstrijd van donderdag.
Ik dacht, ik ga lekker bier halen. En ik kwam terug, het was het 2-1.
Ja.
Ja.
Toen zag ik die 2-2 vallen. En toen dacht ik na de rust nog een keer, ik ga even bier halen.
Ja.
Toen was het ineens 2-3.
Ja, dus bij deze heb jij een levenslang verbod om ooit nog bier te gaan halen tijdens de wedstrijd.
Dan mag jij het voortaan voor mij gaan halen, Johan. Zullen we het zo afspreken?
Nou, dat vast dan. Nee, dat was wel een... ja, in eerste instantie denk je, nou, dit gaan we gewoon vrijwillend, gaan we die wedstrijd uitspelen. Maar ja, één ingooitje en we letten even niet goed op en opeens staat het 2-1.
Ja, maar toen was er nog niet per se heel veel aan de hand. Toen dacht ik, nou, vervelend, jammer. En dan gaan we weer met onze driehoek.
Nou, eigenlijk is het heel de wedstrijd is er niet zo extreem veel aan de hand geweest. Ik heb die wedstrijd wederom weer teruggekeken. En over het algemene spelbeeld was gewoon te zien dat Feyenoord gewoon de bovenliggende partij was.
Ja.
Nou, er zijn dus drie momenten
80%
geweest.
80% balbezit ongeveer. Dat
was,
dus.
Feyenoord was oprecht gewoon echt heel goed aan het spelen. Alleen, je weet, die hebben met die 5-3-2 hebben hun gewoon echt goed gebruik gemaakt om het spel klein te maken. Feyenoord kon daar eigenlijk tot aan de 16 meter niet zo extreem veel mee. In mijn beeld.
Nou ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens.
Want ik zag al heel snel die drie verdedigers achterin. Ja, nou ja, en toen dacht ik van, nou, met dus die snelle penalty die we al kregen, terechtgegeven natuurlijk, en daarna ook die bal, die lange bal, die fantastische bal.
Er lag zoveel ruimte
van
in de diepte.
Ja, dat was nu. Trouwens een schitterende bal. Ja.
Echt een fantastische bal. En Sinisterra doet daar ook alles goed. Ja. Ik bedoel, hij houdt zijn rust, houdt de snelheid en schiet hem gewoon goed in de verre hoek in.
Keurig.
Weet je, ja, tuurlijk, het klopt. Alleen Feyenoord heeft ook wel bewezen om tegen wat stuggere ploegen toch uiteindelijk wel kansen te creëren en er doorheen te komen. Dus ik had niet het gevoel van, nou, ze spelen nu met 5, het wordt nu problematisch. Maar het werd, naarmate de wedstrijd vorderde, werd het wel steeds lastiger. En want het had ook te maken met, volgens mij, op een gegeven moment gebrek aan scherpte. En ik merk het om me heen, hè.
Nou,
ik zag supporters om me heen. Die waren op een gegeven moment van alles aan het doen en niet echt op de wedstrijd kijken. Ik ken iemand die ging ineens bier halen midden in de wedstrijd.
Dat doe ik vaker, hoor.
Nee, weet ik. Nee, maar het was al een soort van, ik zei het net ook al, ik was ook aan het denken, wie ga je straks in de rust sparen? Want we dachten al, wordt het 3-4 of 5-0? Ja, en ik denk dat die spelers onbewust ook zo'n beetje speelden. En die goal natuurlijk van waar Malasia in de fout gaat.
Ja, dat was echt pure nonchalance inderdaad. Want normaal gesproken peer je zo'n bal gewoon met rechts over de zijlijn.
Maar dat sloop er al wel een beetje in. Ja, dat klopt. Maar die 2-1, toen op een gegeven moment heeft volgens mij NEC het gevoel gehad van er is wel wat te halen. Ja, en toen merkte je van dat het wat minder werd.
Ken je de Griekse mythe van Icarus?
Ja,
ik die niet. Op een gegeven moment, hij moet ontsnappen met zijn vader van een eiland, want daar zijn ze verbannen. En die vader die is uitvinder en die bedenkt dat ze van genoeg was en veren van vogels, dat ze vleugels kunnen maken en dan kunnen ze wegvliegen.
Ja.
Maar Icarus, die vindt het vliegen zo leuk dat hij te dicht bij de zon gaat vliegen. En die was smelt en hij dondert in de zee en verdrinkt.
Ja.
Feyenoord is, denk ik, ietsjes te dicht bij de zon gaan vliegen met de vleugels die ze hebben gekregen de afgelopen wedstrijden.
Ja, mooi. Nou ja, dat is. Ik denk dat het wel een terecht punt. Het is een beetje in slaap gesust door onze eigen prestaties de afgelopen weken. En deze ploeg heeft nog steeds, en dat zijn we van die lekkere clichés, moet nog steeds gewoon niet het gevoel hebben dat we even op 60% een wedstrijd kunnen winnen. Ook al sta je 2-0 voor. Want dan zie je dus dat een slimme, en ik moet ook echt de complimenten geven aan NEC. Voor een promovendus hebben ze prima
echt
van
goed.
Elkaar.
Ze speelden echt
elftal,
goed.
Nee, leuk.
Zeker. Ze speelden ook goed.
Ja.
Alleen, NEC was nou niet echt heel vaak dreigend of zo.
Nee, ze hebben volgens mij 3 kansen. Nou, dus ook net na rust.
Ja, net na rust.
Maar dan houdt het wel op. Veel meer hebben ze niet gecreëerd.
Ja, ze waren gewoon fucking effectief.
Ja.
Ja, nou ja, dat kan een keer. Maar je weet ook gewoon dat met de speelstijl die Feyenoord heeft, dat de kansen die je tegenkrijgt, als je ze tegenkrijgt, dan gaan het ook vaker iets grotere kansen zijn.
Ja.
Maar Feyenoord stond in de omschakeling oprecht echt niet goed.
Nee, echt maar dat had dat niet een beetje te maken ook met Geertruida voor Pedersen?
Nou, daar sla jij gewoon de spijker op zijn kop, Freek. Want Geertruida, die heb ik gewoon niet als rechtsback gezien. Hè? Pedersen, die gaat altijd langs Jahan Baks heen.
Ja,
die overlap. Nou, die overlap heb ik echt niet één keer gezien. Geertruida, die stond gewoon serieus bijna heel de wedstrijd aan de binnenkant as van het veld. Maar dan maak je het speelveld zo klein. En zeker waar ik zei... Ja,
nee, dat is niet helemaal
dat vond ik
waar.
Wel. Dat vond ik
nee,
echt.
Maar dat, op zich kun je in het spel van Slot prima met zo'n type back spelen. Want dat had hij bij AZ ook namelijk. Een type
Svensson,
dat wat meer aan de binnenkant kwam. En dan kon de buitenspeler juist de ruimte aan de rechterkant maken. Alleen, Jahan Baks, die is natuurlijk Pedersen gewend.
Ja.
Dus die klik was er gewoon nog niet. Nou, Geertruida ook wat onwennig. Is ook niet gek als je een paar maanden niet hebt gespeeld.
Geertruida staat wel aan de basis van de 1-0, hè?
Ja,
hij geeft uiteindelijk die bal op Til, waardoor die penalty uitkomt.
Kijk,
dus in zoverre.
Geertruida is gewoon een fantastische speler voor Feyenoord.
Ja.
En alleen ja, hij moest even zijn plek vinden in dit elftal.
Hij speelde niet goed.
En hij speelde niet goed.
En nou ja, het is ook niet gek,
dat kan
heeft,
een keer.
Heeft een paar maanden uitgelegen.
Nou, daarom.
Was de eerste wedstrijd 90 minuten. Ik zie iedereen massaal losgaan over, nou, Geertruida is weer terug.
Dat is dan misschien ook niet terecht. Maar wat ik eigenlijk meer bedoelde is, zoals ik het zag, was het gewoon dat hij op het moment dat hij in die half space kwam, dicht bij de 16, had ik het gewoon het gevoel dat hij gewoon heel veel ruimte wegnam.
Het waren gewoon heel veel factoren bij elkaar. En dat begint inderdaad met Pedersen is er niet. Dus je mist een automatisme omdat je daar een ander type moet opstellen. Nou, er zit ook, en ik weet wel, NEC heeft ook 3 potjes gespeeld. Maar Feyenoord heeft 2 zware wedstrijden gehad tegen PSV, tegen Heerenveen. Met een smalle selectie.
Ja.
Inderdaad, misschien een beetje nonchalance. Oh, het staat 2-0. Misschien dat we nu even wat rust kunnen nemen.
Even op de achterlijn.
Even tot losjes op adem verdedigen. Komen,
in plaats van dat je gewoon die bal wegrost met je verkeerde been.
Ja. En dat kan dit Feyenoord gewoon nog niet. En dat is ook helemaal niet raar, hè? Als je kijkt, we zijn 2 maanden geleden zijn we volledig op nul begonnen. Compleet op nul. En dan zijn we nu blijkbaar al zover dat als die factoren bij elkaar komen en een aantal spelers heeft een totale off-day, dat we alsnog samen met het legioen de kracht hebben om dat volledig over de streep te trekken nog.
Ja.
Want het was echt. Het knapste vind ik, je hebt de statistiek passes per defensive action. Hè?
Ja.
Dus hoeveel passes een tegenstander mag geven voordat je de bal onderschept. Dat wordt gebruikt om te meten hoe hoog je druk zet eigenlijk.
Hoe effectief je druk
effectief
ook is.
Je druk is.
Ja.
Nou, die was geloof ik het hele seizoen nog niet zo hoog geweest gemiddeld bij Feyenoord.
Nee.
En dat was tot in de slotfase hebben ze dat volgehouden.
Nog, in de slotfase werd het
nog steeds hoger.
Maar de kanttekening daarbij is, NEC die had een strijdplan. En
nee,
die wilde niet opbouwen, die wilde gewoon de bal naar voren rossen. En dan kom je natuurlijk al.
Maar zeker bij een op het moment dat je achterkomt, dat is na een 2-0 voorsprong, dat is mentaal ook nog zwaar.
Ja.
En het is echt tot op de allerlaatste seconde maximaal afjagen dat, geweest.
Ja,
met de hele ploeg, super gestructureerd, volledig zoals Slot het ons beloofd was.
Ja.
Het was echt een slotoffensief dus.
Een slotoffensief, ja, mooi.
Ja, wel mooi dat die patronen dan zeg maar er wel al zo ver in zitten dan.
Zeker. En het geeft ook wel. Nou, die gasten gaan door het vuur voor onze trainer. Voor Slot. Gusteel is daar denk ik wel de belichaming van.
Want
ik zit weer gewoon terug te kijken. En ik zit te denken, ja, hoe vond ik Gusteel nou spelen? En dan denk ik, ja, ik heb hem eigenlijk
geen idee.
hij was ook vrij onzichtbaar. Maar vanaf het moment dat Feyenoord 3-2 achterkwam, was hij wel op een gegeven moment de man die de toon zette. Met de eerste gelijk afjagen.
Ja, maar bij hem is, en volgens mij hebben we dat al een keer gezegd. Er moet ook een statistiek op alle sites moet u gebruiken van goals per balcontact voor Til. Want ik denk dat hij inmiddels op 1-1 staat. Elk balcontact wat hij heeft is een doelpunt bijna. Want
13 wedstrijden, 11 goals,
ja,
Johan.
Absurd.
Ja, maar heel veel.
Waar de fuck slaat dat op?
Ja, maar het is fantastisch.
Ik ben zo voor lul gezet de afgelopen weken. Ik ben zo gigantisch hard voor lul gezet.
Ja?
Echt, ze hebben me gewoon op de middenstip gezet, mijn broek naar beneden getrokken en een feestmuts opgegeven. en dan wijzen en lachen. Dat is wat Guus Til en Cyril Dessers met mij hebben gedaan de afgelopen weken.
Ja,
over Til, toen die eerste gerucht kwamen, dacht ik, mijn god, moeten we dat nou doen? Die gozer die heeft 70 minuten op het hoogste niveau gespeeld. Dus zul je zien, dan is hij tegen april een keertje fit. En dan ben je eigenlijk alleen maar voor zijn revalidatie aan het betalen. En van Dessers dacht ik, ja, daar was ik echt teleurgesteld over. Dat
boos,
ik denk van,
ja,
boos en teleurgesteld. Dat ik denk van, ja, we zitten de hele zomer zitten we analisten uit te lachen die reservespitsen van Utrecht aan ons tippen. En we halen gewoon echt een reservespits van Utrecht.
Ja.
Nou, ja, schiet mij maar lek.
Ja, ze bewijzen het wel.
Want Til is waanzinnig. Til is waanzinnig. En niet alleen met zijn doelpunten, maar ook inderdaad in het druk zetten, in de leiding nemen in het veld. In zijn interviews na afloop.
Hij
heeft
ook naar de
zo
wedstrijd.
Die winnaarsmentaliteit. Hij kan alleen maar chagrijnig zijn.
Want hij zei na de wedstrijd niet soort van, terwijl ik kan me helemaal voorstellen dat je in die euforie die wij net een beetje probeerden te beschrijven van toch ontsnapt en hoe dat verloop van die wedstrijd. Maar het is dat hij zegt, ja, ik ben eigenlijk gewoon boos en chagrijnig over het verloop van deze wedstrijd.
Ja, inderdaad.
Dat is wel de mentaliteit die in die groep moet kruipen. Tuurlijk is het fijn dat je wint, maar je moet ook boos zijn over het feit hoe je in vredesnaam een 2-0 voorsprong in eigen huis zo snel weg kan geven.
Dat moet de norm zijn.
Tegen Heerenveen zeiden ze allemaal, ja, normaal gesproken na zo'n topper, dan verslapt Feyenoord vaak. En nu zijn ze lat dus alweer hoger aan het leggen.
Ja.
Van, ja, maar hallo, nu moeten we dat ook vasthouden.
En daar is Til belangrijk in, denk ik.
Dat denk ik ook. Ik denk dat het een waanzinnig goede gast voor in de kleedkamer is. En dan Dessers, ja, weet je, als je 2 keer mag invallen en je maakt 2 keer zo'n goal.
Wat rijden die mooi weg, hè?
Ja, het is
fantastisch.
Je kan ook, ik zei het volgens mij ook vorige week, ik heb natuurlijk een aftrap vorige week opgenoemd, waarin ik toch wel een beetje ook door het stof ging. Ik zei, ja, ik was ook niet zo enthousiast zoals Freek net benoemde. hij doet het gewoon goed. Ik bedoel, hoe weinig minuten hij nodig heeft om die doelpunten te maken. En hoe belangrijk die is. En wat een leuke gozer het ook is. En dat laatste is kijk, heel fijn. Ik bedoel, maar het gaat uiteindelijk primair om. Maar het is gewoon, als je die ploeg kijkt, als je jongens als Til, ja, Tornstra hadden we al, Linsen, Dessers. Het zijn allemaal leuke Malaatsen. Het zijn allemaal leuke gasten.
Ja, met Dessers inderdaad. Kijk, ik zeg net, ik was inderdaad wel boos teleurgesteld over zijn transfer. Maar ik volgde hem bij NAC al een beetje. NAC is een beetje een ploeg die ik, omdat ik een beetje uit die regio kom, altijd wel een beetje bijhoud. En ik vond dat toen al een hele sympathieke, leuke gast. Maar ik had nooit gedacht dat die Feyenoord aan zou kunnen. Maar het is wel, als je het iemand gunt, ja, je kunt geen hekel hebben aan die gast.
Nee.
En zoals hij uitzinnig weer naar die cornervlag rent, wat echt als een trademark is. Hè?
Ja, dat, ja, ik wil even een punt van aandacht. Ja. Want ik zag het Verdonk aan de andere kant ook doen. Overigens, ik dacht, het gaat er niet gebeuren dat die Verdonk 1 minuut in het veld en uiteindelijk straks de matchwinner is in de Kuip, ja, dat namens een andere ploeg. Dat was heel vervelend geweest. Maar die deed naast een goal ook zo'n sliding met zijn knieën op de grond. En die viel ook voorover, omdat het veld niet helemaal nat was. Dessers deed, hij gaat zich nog een keer blesseren. Dus niet die knieschuiven maken, gewoon naar die cornervlag rennen.
Ja, hij doet het al zijn hele carrière, man.
Ja, maar ik zie het al gewoon echt weer gebeuren. Dat hij bij het juichen zijn knie breekt. Doe dat gewoon niet. Gewoon lekker naar die cornervlag. Daar verwelkomen je met open armen. Maar niet dat gekke gejuich. En als ik dan toch kritisch ben. Ik zie nu iets wat ik overal op de velden zie. En ik wil het ook onze Feyenoord supporters. Ik denk natuurlijk, ik ben natuurlijk een influencer. Dus al die mensen luisteren naar verhaal nou.
Oh ja, tuurlijk.
Laten we stoppen met dingen op het veld gooien. Ik zag overal op een gegeven moment dat die scheidsrechter wat doet. Dan zie ik op een gegeven moment allemaal van die bieren.
Ja, dat is toch echt altijd al geweest. Ja, maar en het is natuurlijk,
laten we mee stoppen.
Daar zullen we het straks wel over hebben, denk ik. Want we gaan het in het tweede item over het legioen hebben. Maar er zit natuurlijk een soort extra kracht achter nu. Hè? Ja, van anderhalf jaar opgekropte
ik
frustratie.
Ik snap het. Bier gooien is nog één. Maar
zullen we het ermee te maken hebben, denk
ik? Ja, ja, ja.
Ja, maar ik zie het over op de veld. Dat ineens van alles gegooid wordt. Laten wij nou niet die club zijn die straks ook een speler met iets. Al is het maar
ik zag een tweet voorbij komen met een oproep van de KNVB van niemand zit te wachten op netten langs het veld en geen bier meer. Toen dacht ik, dat heet bij ons een Europees avondje. Ja. Maar goed, dat zullen we donderdag wel zien.
Hey, moeten we het nog hebben over de scheidsrechter?
Nee, ik wil eerst door iemand anders aanstippen.
Okay.
Want ik heb het gehad over Dessers inderdaad, die mijn verwachtingen volledig overtreft.
Ja.
Maar ik zie de laatste maanden, ja eigenlijk al langer, dat voor heel veel mensen Kuksu een beetje die figuur is. Die steeds maar een beetje de kritiek over zich heen krijgt. En ik sprak op Varkenoord ook weer mensen die zeiden van, nou, ik snap niet dat er mensen zo enthousiast zijn over hem. Want hij leidt alleen maar balverlies en hij maakt nooit een doelpunt. En volgens mij zei die Schelvis, zei het laatst ook nog van, nou ja, je zit hem nooit een goal maken, nooit een assist geven.
Nee.
Als iemand zijn voeten laat spreken, doelpunt en een assist, ook een Kuksu.
Nee.
En wat was hij een goede spelverdeler?
Ja, hij deed het echt heel goed.
Dat hebben we ook al vaker gelukkig genoemd in deze
maar
podcast.
Maar ook hij kan ontiegelijk goed afjagen.
Ja, maar hij heeft veel
onderscheppingen. Heeft hij geleerd, hè? Want daar was hij echt onder advocaat niet zo sterk. Hij was een beetje een mietje in omschakeling. En hij heeft nu, dat heeft ook onze hoofdtrainer Slot, heeft dat er heel goed in gekregen, dat Kuksu zich nu, dat je hem neer kan zetten als verdedigende middenvelder.
Ja,
begin van dit seizoen was het nog niet zo, hè?
Hij kwam niet helemaal fit binnen. Moet je hem nou eens zien gaan?
Ja, het is
En inderdaad, wat je zegt, hij speelde natuurlijk in de jeugd. Toen heb ik hem ook wel eens zien spelen. Dat was hij een jaar of 16, 17. En dan speelde hij echt in een vrije rol bij onder 19.
Ja.
Echt een vrije rol, dicht tegen de 16 aan. Iedereen levert alles bij hem in. En hij trapt ze wel op doel of zet iemand vrij voor de keeper. Die hoefde bijna geen arbeid te verrichten. En nu, ik zie hem steeds meer trekjes van El Amadi krijgen.
Ja.
Want ik heb eens op hem zitten letten hoeveel onderscheppingen hij heeft voordat de bal naar een aanvaller van NEC wordt gespeeld. Maar hij wint veel duels op die manier.
Ja, ik vind het een genot en echt ook een ontdekking. En dat hij dan wat weinig scoort. Nou ja, zolang die man voor zich heeft lopen, die elke bal die hij raakt, die hem in de touwen ramt.
Als hij ervoor zorgt dat Til en Toornstra zo kunnen zwerven, dat ze wedstrijden tegen
prima.
PSV, Heerenveen en NEC beslissen, laat Kuksu dan maar een beetje wat meer naar de achtergrond gaan.
Dat zeggen we. Ja,
blijkbaar hebben mensen wat moeite, een soort cognitieve dissonantie, dat hij dan nummer 10 op zijn rug draait en op 6 speelt.
En misschien ook
wennen maar aan.
Ook te hoge verwachtingen van hem. Als nummer 10 zijnde dan, zeg maar. Misschien is hij ook wel gewoon nu veel meer een nummer 6.
Nou, in dit systeem wel. Het is een genot om naar te kijken, ook een Kuksu.
Bij Vujena is het precies diezelfde kant op gegaan. En daar is het ook goed mee gekomen. Besef,
hij is pas 20.
Exact. Hey, scheidsrechter, toch nog even kort. Want er werd veel ophef over of hij nou goed gefloten had. Zelfs gezeik over het feit waar die VAR stond.
Nou, even heel eerlijk. In de Kuip had ik echt het idee van, waar is die gast mee bezig?
Ja.
Maar ik heb, toen ik het terugkeek, dacht ik van, nou, zo slecht floot hij eigenlijk helemaal niet.
Nee, ik vond het scheids prima.
Ja, alleen waar die 2-3 uitkomt, dat vond ik wel oprecht een overtreding op Kukzu.
Ja.
Die had hij gewoon serieus wel.
Dan is het toch, maar als je dat vindt, is het te idioot voor woorden dat daar de VAR niet ingrijpt en bij Linssen wel.
Precies, want dat is hetzelfde. Alle twee hetzelfde.
Ja, dat gebeurt echt hetzelfde.
Er wordt tegen iemand opgelopen.
Dus, maar ja, blijkbaar staat NEC voor de Nijmeegse eierschaal Calimero's.
Helemaal goed. Hey, dat gezegd hebben, zal ik er de bakens in gooien.
Yes.
Bakens in de vette.
Heerlijk weekje. Ik had gewoon weer wat te kiezen.
Smolov?
Smolov niet eens. Nee, Dix heeft weer gescoord. Lump heeft gescoord. Roberta gescoord. Tevreden gescoord. Zit er allemaal niet in. Top 3.
Dix heeft gescoord en zit er niet in.
Ja, zo'n week was het dus.
Mijn hemel.
Zo'n week was het dus.
Hey, maar wel nieuwe namen?
Nieuwe namen. Komt ie. En op 3 is de eerste nieuwe naam van dit seizoen. Diego Bizzeswar. Vorig jaar nog uitgeleend door zijn PAOK aan Apollon Limassol in Cyprus. Nu is hij weer terug op zijn oude nest, waar hij inmiddels al tering lang speelt.
Hij was daar op een gegeven moment ook aanvoerder.
Dat zou best kunnen, heb ik even niet scherp. Moest afgelopen weekend spelen tegen AEK Athene. En hij maakte de openingstreffer.
Netjes.
Dat is lekker.
Ja, en uiteindelijk wonnen ze met 2-0 en staan nu op een keurige tweede plek na 4 wedstrijden spelen. Hartstikke goed. Op nummertje 2, een man die wel al voorbij gekomen is in de bakens, omdat hij het met zijn nieuwe ploeg hartstikke goed doet, maar voor het eerst nu met een doelpunt. Erik Botteguin.
Lekker.
Speelt natuurlijk in Italië op het tweede niveau bij Ascoli. Moest midweek spelen tegen Alessandria. En na een half uur kopte hij de 0-2 binnen. Zoals we van Botteguin
kennen. Keeper zag er niet goed uit, hè?
Nee, maar Botteguin, alles in de 16 op zijn hoofd is bijna een doelpunt.
Ja,
dat was een hele sterke goal. Won uiteindelijk met 1-3. Afgelopen weekend helaas wel verloren. Maar staan nu keurig op een derde plek na 6 wedstrijden spelen.
Nou, dat is een serie A. Het avontuurtje zit er misschien ook
het
nog
zit
in.
Het zit erin. Hey, en op nummer 1, wederom een speler die hoopt op een hoger niveau volgend jaar uit te komen. Want die speelt op het tweede niveau, dit keer in Engeland. Ik heb het over Gustavo Hamer.
Coventry.
Die speelt bij Coventry. Afgelopen zomer was er nog interesse van onder andere Rangers. Die zouden hem willen hebben. Hij is toch gebleven bij Coventry. Goed begonnen met zijn ploeg. En afgelopen weekend moest hij spelen tegen Peterborough. En hij opende de score door een rebound in te rammen. Uiteindelijk werd het 3-0. En Coventry staat na 9 wedstrijden spelen op een gedeelde tweede plaats in de championship.
Oh.
Dus die spelen toch, serieus.
Is dat directe promotie of is dat play-offs?
1-2. Op doelsaldo staan ze nu op 3. Maar dan 3 zou play-offs betekenen. Dus nee, die gaat gewoon hartstikke lekker. En Hamer is daar een hele belangrijke speler. Dus
die ontwikkelt zich heel goed.
Zeker weten.
We hebben het er al even over gehad. De terugkeer van het legioen. Dit keer echt een volle kuip. En misschien wel een beslissende rol in deze wedstrijd.
Ja, dat willen wij graag geloven. Dat wij zelf de bepalende factor zijn geweest.
De grote professor Arne Slot zei het zelf ook, hè?
Ja, maar het is...
En als Arne het zegt, is het waar.
Als Arne alles, die zegt alleen maar zinnige dingen. Dus als hij het zegt, is het inderdaad waar.
Misschien moeten we een keer laten zeggen dat Kain Gloel de beste voetbalpodcast van Nederland is.
Ja.
Als hij dat zou willen zeggen, dan is het meteen ook waar.
Ja, en dat Johan Brinkel heel veel verstand van voetbal heeft. Ja. Dat wil ik hem ook graag zeggen. Nee, maar goed, laten we het niet te veel over onszelf hebben. Nee, het is denk ik de wisselwerking. Het is de wisselwerking. Ik vertelde net al, van als je kijkt naar dit elftal, en dat was vorig jaar al die weg een beetje ingezet, hè, met Fair, even los van het feit of die sportief, maar die wisselwerking na een wedstrijd, dat ze komen uit Rotterdam, maar dat was al 2 jaar geleden overigens, want vorig jaar natuurlijk corona, merkte al dat er wel weer een soort van langzaam een goed gevoel is bij die ploeg. Je hebt wat herkenbaarheid met jongens als Malasia, Bijlo, Gertruiden die gewoon uit de jeugd komen, echt de jongens van Rotterdam. Je hebt dan nu eigenlijk alle aanwinsten zijn allemaal leuke gasten.
Ja, maar ook de aanwinsten die er al zijn natuurlijk. Sinisterra, Synergie zijn allemaal wel lievelingetjes
geworden. Er zitten geen klootzakken tussen.
Toornstra allemaal... natuurlijk in principe ook geen jeugdspeler. Maar, maar dat is intussen, die hoort bij Meubilair.
Ja, dat is... En dat...
Die mag de titel icoon straks wel gaan dragen,
ik denk
ik.
Dat de grootste dissonant ook weg is gegaan van de zomer.
Nee, dat
misschien
is
wel.
Zeker waar.
Maar ik vind dat je dan wel heel veel verantwoordelijkheid legt bij Leroy Fer.
Ja? Nee, maar je hebt gelijk. Misschien ook wel te veel verantwoording voor hem, ja. Ja.
Nee, maar dus ik denk dat die wisselwerking goed past. En dan is het wel heel fijn dat je uitgerekend deze wedstrijd tegen NEC weer een volle bak had. Al merkte ik niet zoveel verschil tussen Heerenveen en NEC. Want volgens mij was het tegen Heerenveen ook al uitverkocht, maar goed. En dat je dan het gevoel hebt van, we hebben bijgedragen om die wedstrijd uiteindelijk over de streep te trekken. Want ja, weet je, ondanks dat we 3-2 achterkwamen en niet heel veel tijd meer te spelen hadden, want we hadden een kwartiertje, had ik nog wel een gevoel van, nou, op het moment dat we erachter gaan staan, en dat kunnen wij.
Dat had ik ook. Want meteen... Maar zeker omdat Feyenoord ook best wel flink wat druk had op de goal van NEC.
Ja. Ja, maar dat is iets dat, dat... Volgens mij was het geen toeval, en natuurlijk had het ook te maken met het systeem, maar volgens mij is het geen toeval dat het uitgerekend zaterdag de hoogste druk gemiddeld van het seizoen was tot nu toe.
Ja.
Want dit is een soort vicieuze cirkel, maar dan naar boven. Volgens mij is daar een andere term voor, maar die weet ik even niet. Een opwaartse spiraal, zullen we het zo noemen?
Ja.
Ja. Een zichzelf versterkend effect in ieder geval. Het legioen in de Kuip bij een achterstand, bij een gelijke stand, schreeuwt de ploeg altijd naar voren. Want dat willen wij als supporters. Ja. Maak, verdorie, die laatste goal.
Ja.
Dat doen we altijd. Afgelopen twee seizoenen keken spelers dan naar de zijlijn en dan zagen ze een trainer met een vingertje staan. Nee.
Achteruit lopen.
Ja, ja. En dan, of een deel van de spelers keek niet eens en dacht, oké, we gaan wel. En dan was er vertwijfeling en werden de ruimtes groot. Maakten we onszelf alleen maar moeilijker.
Ja.
Nu hoeven die spelers niet naar de zijlijn te kijken, want het is precies wat de trainer van ze vraagt. Dus die spelers gaan hoger druk zetten. Zetten een stapje extra. Ja. Houden minder in. Het legioen gaat harder schreeuwen.
Ja.
Oké, dan kunnen wij nog harder. Je zag dat eigenlijk vanaf het moment dat we achterkwamen, dat het publiek erachter ging staan, zag je dat echt ontstaan. Dat het steeds meer, steeds aanvallender, steeds beter werd.
Je hebt gelijk, je voelde er ook gewoon dat die interactie met de spelers.
Elke corner stonden Dessers of Linsen of Toornstra of Kuksu met die armen naar het publiek te zwaaien. Ja. We hebben jullie nodig, kom op. Ja. En je weet, daar zijn wij sukkers voor. Daar zijn wij super gevoelig voor. Dan gaan we nog harder.
Ja, want dat was wat kritiek. Ik zag een tweet van NEC die deed bij die 4-3 van... Oh, ja,
van een NEC-fan. Je mag gewoon NEC zeggen, toch?
Nee, het is NEC. Nee, ik hou dat wel netjes. Ik hou dat graag correct. Ik heb geen zin dat het kleine spelletjes spelen. Maar dat de supporters in de Kuip eindelijk wat geluid maakten. En toen dacht ik erover na. Eén, herkende ik me er gewoon niet in. Ik zat op de gele zijde, dus aan de harde kernkant. En ik heb eigenlijk voortdurend gezang gehoord.
Ja, ik heb dat dus ook.
Maar wat nog belangrijker vind, en ik zag daar iemand over tweeten, ik weet ook even niet meer wie het was. Het gaat er niet om wie het langst zingt.
Nee.
Het gaat er wel om op het moment dat de ploeg het nodig heeft dat we erachter gaan staan. En wat ik het mooist van Feyenoord vind, en ik denk dat we daar redelijk uniek zijn ten opzichte van andere clubs, op het moment dat we die 3-2 tegenkrijgen,
in ieder geval...
plaats van dat je gaat fluiten, boe, chagrijnig gaat worden. Nee, dan wordt juist massaal hand in hand ingezet. Er wordt massaal, you never walk alone, of weet ik wat voor liedje ingezet.
Hangt er ook een beetje vanaf op welk moment van de wedstrijd dat het gebeurt. Of
zeker.
Ook in de Kuip wordt wel.
En de manier waarop.
Precies.
En de manier waarop.
Maar daardoor denk ik wel dat je als ploeg, dat je denkt van, fuck, we hebben een tegenslag, maar de supporters staan er nog, geloven er nog in, laten we er maar gewoon voor vergaan. En ik denk dat het zo'n winst is dat we weer publiek hebben, zeker in de komende belangrijke weken, ook Europees. Ja. Want ik heb nog even gekeken naar vorig jaar. Ja, vorig jaar hebben we uiteindelijk 18 thuiswedstrijden gespeeld. Hoeveel hebben we er gewonnen? 10. Dat betekent dat je bijna de helft van je thuiswedstrijden niet gewonnen hebt.
En hoeveel daarvan hebben we gelijk gespeeld?
Ja, 4.
Maar ook echt tegen de meest prutte ploegjes. Tegen Sparta kwamen we er niet doorheen.
Dat soort ploegen hebben we niet gewonnen. Kijk, je verliest ook van Ajax en je verliest ook van AZ en dat kan. En je verliest in Europees. Dus
van Wolfsbergen, dat was ook verschrikkelijk. Daar blijf ik bij. Die scheidsrechter had nooit al die pingels gegeven met een volle Kuip.
Nee, precies. Precies. Want ik ben het even gaan bekijken van hoe verhoudt het zich nou? Alleen het seizoen 2014-2015 heeft Feyenoord minder punten in eigen Kuip gepakt dan vorig jaar. Verder hebben we altijd minimaal 2,1 punt per wedstrijd in de Kuip gepakt. Ja, vorig jaar was het 1,9. Het kampioensjaar ter illustratie was 2,7 nog wat. Dus dat was zeker.
Toen hebben we thuis niet verloren. Ja.
Precies. Dus, vorig jaar, weet ik nog, Freek, hebben we een discussie gehad in het corona-jaar van, joh, ja, wat voor effect heeft het wel of geen publiek?
Wij hebben ook heel erg de neiging om onszelf als legioen, niet per se wij drieën, maar hebben ook de neiging om onszelf daarin iets te groot te maken af en toe. Ik heb toen volgens mij ook gezegd van, nou, hoezeer ik ook hou van dat gevoel dat je bijdraagt aan de wedstrijd, hoop ik dat Feyenoord laat zien dat eigenlijk niet zo is.
Ja.
Hè? Dat we een keertje kunnen afrekenen met dat Feyenoord het zo goed doet, wordt eigenlijk gemaskeerd door de supporters. Hè? Want zonder die supporters is het niks meer. Ja, daar moet ik toch een beetje op terugkomen, denk ik.
Ja?
Ja.
Je wordt weer op die middenstip gezet, clownshoed op enzovoort?
Nee, nee, maar dat is niet gewoon zo'n vernederend standpunt, denk ik.
Is dat ook niet gewoon de charme van Feyenoord?
Ja, maar dat is natuurlijk, je moet het zien als iets extra's. Want dat zie je inderdaad, dat is wat ik net zeg. Onder Dick Advocaat was dat effect denk ik minder groot dan onder een ploeg die herkenbaar voetbal speelt. Met inderdaad gewoon, dit is ook waarom we nog zoveel buitenlanders kunnen scouten. Heel creatief uit de oerwouden van de Amazone of zo.
Dat scouten ze veel volop de laatste tijd.
Het plan is duidelijk. Wijze van spreken. Maar als je met een selectie hebt van 15 Brazilianen uit de Sloppenwijk getrokken, dan zal het gevoel van het publiek daar minder bij zijn dan wanneer je Bijlo, Malasia, Toornstra, gasten die inderdaad, en de buitenlanders die we hebben, die passen erin.
Ja.
Hè?
Ja.
En ook een Dessers, die ik niet helemaal als buitenlander zie, precies. Want die is intussen wel gewoon geïntegreerd in de Eredivisie.
Ja.
Ja. Ja. Beter dan de meeste Nederlanders. Ja. Dat geldt voor veel Vlamingen. Maar goed, zo'n herkenbare ploeg die een herkenbare speelstijl heeft, die zal altijd dat effect vergroten dat het publiek erachter staat.
Ja, ja. Nee, dat denk ik ook. En daarom, ja, ik zei het net al, dus ik val nu een beetje in herhaling. Is het goed, denk ik, voor Feyenoord in de komende belangrijke weken, maar ook gewoon überhaupt in het seizoen, dat we weer terug zijn? En volgens mij moet Feyenoord ook goed in de oren knopen. Dat wij als supporters dus wel erg belangrijk zijn. Dat we er ook wel bij gebaat zijn om die Kuip zo vol mogelijk te hebben bij elke wedstrijd. Ook straks Europese wedstrijdjes, ook straks bekerwedstrijdjes, enzovoort, enzovoort. Want ik geloofde namelijk wel, en dat geloofde ik vorig jaar al. En toen was de discussie tussen jou en mij, Freek, dat je zei van, nou, volgens mij valt het allemaal wel mee, die rol van ons. Maar ik ben
2,1 om 1,9 is ook niet mega significant natuurlijk.
Nee, maar bijvoorbeeld in het jaar Advocaat wat afgebroken was, waarin er wel nog publiek was, pakten we 2,3 punt. Dus je pakt ten opzichte van met dezelfde trainer, dat is best te vergelijken.
0,4. Ja.
Pak je 0,4, dat is bijna een half punt per wedstrijd minder in eigen huis. En natuurlijk, het seizoen was niet afgespeeld. En we hebben bijvoorbeeld Ajax in eigen huis niet gehaald. Allemaal verzachte omstandigheden, waardoor deze cijfers niet keihard.
En toch ook een andere selectie met een hoop blessures. En ik bedoel, Sinisterra deed niet mee, heb ik gehoord.
Oh, je gaat nu je gaat full kort pot. Ja, als je het over hebt.
Ja, ze kunnen hem twee van die grote Mickey Mouse oren geven. Want het is inderdaad een Disney clowntje.
Het is echt niet. Ja, nou goed, daar gaan we het ook nog wel vast wel eens over hebben. Over Korpot. Want per week begin ik meer te irriteren aan die man. En die probeert overal zijn hangje te redden. Maar de meer dat hij zegt, nou, die kan steeds meer het rijtje bij Schmid. Misschien moeten ze samen
moeten hun hangje niet redden. Hun moeten gewoon zeggen, oké, we hebben het afgelopen jaar hebben we het gewoon verkeerd aangepakt met deze groep.
Ja.
Dan hebben ze bal.
Ja, maar dat doen ze niet. Nee. Want ze zijn nog steeds heilig van overtuigd dat het verschil is dat Til bij hun er niet was en nu wel.
Nee,
dat het verschil is.
Het verschil is dat er nu een trainer staat die een plan heeft.
En
die
het kan uitleggen.
Juist.
Dat is ook belangrijk.
Ja, nou is vooral dat. Dat is als voor je geloofwaardigheid als trainer ook
maar
wel fijn.
Je ziet het in interviews. Ja goed, dan gaan we het over Slot hebben. Maar je ziet in interviews, hij kan uitleggen wat zijn plan is. Dat wordt ook de waarheid. En hij kan het aan de simpelste journalisten en kijkers uitleggen. Dan lukt het aan zijn spelers ook wel. Dat schept gewoon vertrouwen. Maar goed, dat is een zijstapje. Terug naar het publiek. Want ik wil wel een kleine nuance aanbrengen.
Ja.
We hebben natuurlijk ook potjes gezien waarin het met 2/3 capaciteit wel degelijk ook beslissend was. Ik noem een Drita thuis. Ik noem een Manchester United thuis. Waar ook natuurlijk maar de helft van het volk zat.
Iets recenter geleden nog in de play-offs voor de Conference League.
Die ook nog.
Daar had je ook maar 6500 man volgens mij die in de Kuip zaten. Maar
het hielp wel.
Het hielp wel.
Ja.
Maar zo'n kolkende Kuip, of het nou een scheidsrechter is die er een beetje van onder de indruk, of toevallig een van de verdedigers van de tegenpartij. Ik denk dat toch altijd een beetje, van die 11 spelers die op het veld staan bij de tegenpartij, zijn er altijd wel 2 of 3 die denken, holy shit, wat gebeurt hier?
Ja.
Nou, en als je er 2 of 3 van dat soort hebt, en het liefst in de achterhoede, of misschien nog op doel.
Het lekkerste is eigenlijk als de spelers van Feyenoord er vleugels van krijgen. Ja. Dat is veel belangrijker dan dat de tegenstander geïntimideerd raakt.
Mag en.
Nee, maar we hebben nu spelers en die daarmee om kunnen gaan, die daar vleugels van krijgen. Ja. En dat gaat van Brian Linssen tot Toornstra tot Bijlo. Eigenlijk allemaal zijn het.
En ik denk Dessers stiekem eigenlijk ook wel.
Zeker.
Dessers absoluut. Ja. Er is een reden dat hij bij NAC veel beter was dan bij Utrecht.
Ja. Heeft denk ik ook te maken met de trainer die hij heeft. Want bij Gent komt hij van.
Genk.
Ja. Heeft hij dezelfde trainer en ook niet echt het vertrouwen, dus ik denk.
Nee, dit was Van de Bron, maar bij Utrecht was ook geen.
Inderdaad, dat is typisch een gast die vertrouwen nodig heeft. die helemaal gloeit van trots van een volle Kuip. Ik denk overigens dat Bozeniek in een volle Kuip ook een betere spits was geweest dan het afgelopen seizoen wat we van hem hebben gezien. Ja. Dat zijn gasten. Het lijkt alsof Arnesen, misschien val ik een beetje een cliché is, maar alsof Arnesen gescout heeft op Kuipvrees. Vroeger hadden we spelers die om zich heen keken en denken, oh lieve help, deze mensen worden straks ook boos als ik een kans mis. En nu heb je spelers die denken, gaaf, vol stadion, we gaan ervoor.
In dat kader, ik ga hem toch noemen en daarna gaan we richting de afronding van dit item. Wesley appte mij en ik moest heel erg hard lachen, maar toen ging ik toch denken, ja, het zal toch niet. Wesley heeft een haat-liefdeverhouding gehad met onze rechtsback Lucharel Geertruida. In de tijd dat er wel publiek was, was hij niet de allerbeste speler, zullen we dat maar even zeggen. Vorig jaar, toen er geen publiek was, was hij een van de betere verdedigers die we hadden. Nou, nu speelde hij weer, was het niet zijn allerbeste wedstrijd. Help me alsjeblieft, bevestig naar mij dat hij geen Kuipvrees heeft.
Luister, dat kan je niet baseren op één wedstrijd weer.
Nee, okay, daar dus hebben we toch echt genoeg rationele argumenten om een mindere wedstrijd van Geertruida te verklaren. We hebben toch vorig seizoen gewoon gezien wat hij kon.
Precies.
Dat komt echt wel weer terug. We hebben het gehad over de kracht van het publiek en die gaan we als het goed is op een Europees avondje zien als nooit tevoren. Zeker na zo'n lange coronatijd. Slavia Praag komt eraan, gaan we je straks alles over vertellen. Maar nu eerst.
De tijdmachine.
Ja, en omdat Rob er niet is, neemt Messi het vandaag even over.
Ja.
En het is vandaag 27 september en dat houdt in dat, jawel, Luc Castagnols is jarig.
Gefeliciteerd.
Gefeliciteerd, ja, Luc.
Gefeliciteerd, Luc. En dan is mijn vraag...
Hoe oud is hij geworden?
29.
Oh, kijk. Jong nog, hè? Ik had er verwacht dat hij 5, 36...
Hij is natuurlijk ook jong gedebuteerd voor Feyenoord. Ja. Het lijkt al heel lang geleden, maar hij was toen een jaar of 17.
Klopt, hij was 17 toen hij debuteerde, ja. Ja. Heel kort maar bij ons gespeeld uiteindelijk.
Wel veel gescoord dat seizoen.
14 keer.
Echt, in de competitie. Echt netjes.
Ja.
Ja. Ja. Maar daar gaan we naartoe, want veel potentie, 14 goals in je eerste seizoen, dat is niet niks. Maar mijn vraag aan jullie is, van welke Feyenoord-speler hadden jullie hoge verwachtingen?
Nou ja, allereerst van Castagnols zelf, want die werd in de jeugd al de nieuwe Thierry Henry genoemd. Was toen fantastisch op dat WK onder 17 met Oranje. Ik kan me nog een goal van hem herinneren bij de onder 19 tegen Ajax, dat hij een bal uit de lucht neemt en in de kruising volleert.
Alle clubs wel uit Engeland wilden hem hebben.
Ja, inderdaad, Arsenal zat achter hem. Nou, hij is heel vroeg naar Inter gegaan natuurlijk. Ja. Ik dacht echt, ik heb nog een weddenschap met iemand afgesloten, want die was toen fan van een club uit de hoofdstad en die was van overtuigd dat hun spits Tom Boeren beter was. Ik zei, nou, als iemand eerder in Oranje speelt, is het Castagnols.
Ja.
Ze hebben het allebei
niet
gered.
Echt gered. Nee.
Maar ik ben er wel van overtuigd dat Castagnols een betere spits is dan Boeren. Maar goed, inmiddels niet meer.
Die is misschien nu van Cambuur, toch?
Ja,
precies.
Maar goed, anyway. Ik had van Castagnols heel veel verwacht, maar van wie ik misschien nog wel meer had verwacht, Shaik Touré.
Ja. Wil je daar wat over vertellen?
Ja, zeker. Want hij speelt momenteel bij Jong PSV, eigenlijk meer een beetje als opvulling voor de selectie.
Precies.
En ja, dat lijkt er niet op dat zijn contract gaat worden verlengd na dit jaar.
Het helpt ook niet op het moment dat hij bij PSV Feyenoord, als hij op de tribune zit na de wedstrijd, vol enthousiasme, alle oude ploeggenoten, Malasia en Geertruida was er volgens mij nog niet bij.
Kutsu,
dat hij allemaal breed lachend op de foto met zich staat. Dan denk ik, ja, dat is misschien niet heel slim als je daar in dienst bent.
Ja, maar hij
voelt zich volgens mij Feyenoorder. Hij heeft toen gekozen dat hij dacht, goede kans dat hij daar op in ieder geval op het tweede niveau in Nederland kan spelen. Daarbij bij Feyenoord.
Zeker, en alsnog wel bij een redelijk hoog niveau op de training. Ja, dat is natuurlijk ook wel goed.
Maar komt er niet echt aan te passen.
Nee,
hij
gaat straks misschien naar een club als... Ja, Dordrecht komt hij oorspronkelijk vandaan.
Ja.
Of naar een Telstar of zo die hem de kans geven. Zoiets zal het worden, denk ik, voor hem. Of misschien kiezen voor een maatschappelijke carrière. Ik weet niet wat hij daar voor eisen zit.
Hij is 20?
20, 21, zoiets zal die zijn. Ja.
Dus misschien dat hij... Dat
maar hij moet
alsnog
dan wel echt snel een beetje zijn kans gaan pakken.
Misschien dat hij alsnog zeg maar een aardig niveau gaat bereiken. Maar wat ik hem voorspeld had, helemaal niet meer, denk ik.
Nee, die kans.
Want hij debuteerde natuurlijk op zijn 16e voor Feyenoord onder Giovanni van Bronckhorst tegen Excelsior, als ik me niet vergis.
Zou goed kunnen.
Was toen op dat moment de op één na jongste debutant ooit, geloof ik. Net achter Wijnaldum nog. Nou, natuurlijk dit seizoen verbeterd Tommy Lambo.
Ja.
Hij viel toen niet per se heel bijzonder in. Maar hij zat er wel tegenaan. Hè? Ja, ik bedoel, hij mocht niet voor niks meedoen. Ja, nee, dat deed Van Bronckhorst niet zo vaak met jeugdspelers.
Hij leek wel ineens gepasseerd te zijn in de pickorder.
Ja, en zeker niet met zulke jonge jeugdspelers deed Gio dat niet zo vaak. Dus dat zei al iets. Maar wat mij nog het meest bijstaat is dat ik op een gegeven moment naar een wedstrijd in de Youth League ben gegaan. Voordat we thuis tegen Manchester City totaal werden vernederd. Maar goed, onze onder 19 heb ik toen zien winnen van Manchester City. En ik weet nog dat ik jou, Johan, appte van nou, die Malasia, dat schijnt een groot talent te zijn, maar
die
kan er echt helemaal niks van. Die werd echt aan alle kanten voorbij gelopen. Klopt, lukte helemaal niks. Ik dacht van nou, laten we Nelom nog maar even houden, zeg maar.
Ja.
Maar goed, zo zie je hoe het kan lopen. Orkun Kuksu schoot toen een vrije trap in de kruising. Geertruida scoorde uit een corner, volgens mij.
Ja.
Al die jongens zijn goed terechtgekomen. Bijlo stond in de goal, was fantastisch. Maar de beste man op het hele veld, die in zijn eentje vier verdedigers van City bezig hield, dat was Sheik Touré. Die man, die, als een slangenmens, een beetje als Sinisterra nu dribbelt, dan zie je ook dat er drie verdedigers om hem heen staan. Wat gaat hij doen? Binnenom, buitenlangs. Ja. Overal wurmde hij zich tussendoor.
Want toen het geluk dat hij nog geen verblijfsvergunning had. Of tenminste, dat hij nog geen Nederlandse nationaliteit had. Precies, waardoor hij naar Engeland kon.
Ik was ervan overtuigd. Mijn hemel, speel nou niet zo goed tegen City, want over een uur zit je in het vliegtuig, weet je wel. En dat was mijn grootste angst. Ik denk, maar deze gast, als we die kunnen behouden, dat wordt echt een wereldtopper.
Ja, nou, dat is niet helemaal eraan gekomen.
Ja, veel geblesseerd geraakt, ontwikkeling daardoor gestagneerd. En op een gegeven moment, toen hij weer fit een beetje was bij onder 19, toen waren al zijn homies intussen doorgestroomd naar het eerste.
Ja.
Hij had daar niet echt meer een uitdaging ook.
Hij is veel geblesseerd ook, dat heeft niet geholpen.
Nee, maar hij was bij onder 19 ook wel uitgeleerd. Het was zijn derde of vierde seizoen bij onder 19. Ja. Dat is ook niet motiverend. Nee. Kon niet bij Jong Feyenoord in de keukenkampioendivisie. En ik vrees dat dat uiteindelijk zijn carrière heeft gekost. Want toen ik hem die wedstrijd zag spelen...
Ja.
Maar goed, we hebben aan de Malasia gezien dat dat niet alles zei.
Ik heb een andere speler. Want jouw vraag was welke jeugdspeler. Het is niet per se welke speler, maar jeugdspeler die vanuit Varkenoord is gekomen. We gaan iets verder terug in de tijd. Dus mijn tijdmachine gaat iets verder terug. Ik ga maar namelijk over Ferne Yutinchung. Die wij tegenwoordig beter bekennen als Ferne Snoil. Want in de jeugd heette die Ferne Yutinchung. Op een gegeven moment heeft hij besloten om zijn naam te veranderen. Snoil, vader-moederverhaal. Ja,
zo is Jorginho Wijnaldum, heette eerst Boateng, geloof
precies,
ik.
Precies, zo hebben we dat wel vaker gezien.
Echt serieus, dat heb ik nog nooit geweten.
Maar Snoil, want laten we daar maar gewoon die naam... Dat was echt een waanzinnig talent. Linkspoot, middenvelder, aanvallende middenvelder. Al die jonge oranje elftallen zat hij altijd in. Nou, debuteerde ook op vrij jonge leeftijd. Leek echt door te gaan breken. Als Zoetermeerder was ik natuurlijk extra trots op, want ik ben ook Zoetermeerder. Nou, daar is het niet helemaal goed gegaan. Volgens mij heeft het daar wel voornamelijk te maken met hemzelf. Want als je nu zijn naam intoetst en googelt, dan krijg je de meest mooie verhalen over dat hij zich een keer heeft afgemeld op een training via een sms'je naar Robin van Persie. Kan je niet voorstellen. Want...
Die toen ook niet per se aanvoerder was of zo, nee, hè, voor de duidelijkheid.
Bij de overal is die weggestuurd. Bij NEC is die weggestuurd. In Hongarije voetbalde die op een gegeven moment is die weggestuurd. Volgens mij is die bij NAC weggestuurd. Dus daar zie je op een gegeven moment wel een tendens in van dat het niet per se heel goed gaat. Volgens mij is hij tegenwoordig tatoeëerder. Heel wat anders. Maar van hem Hij prikt zeker regelmatig. Maar van hem had ik gigantisch veel verwacht. En dat is er niet helemaal uitgekomen, nee.
Nee. En Michel, jij zelf?
Ik had zelf Boetjes gekozen. En dat kwam ook gewoon omdat zijn debuut, die vergeten we nooit meer.
Nee, er zijn weinig spelers die dat kunnen zeggen inderdaad.
Uit het niets ineens in de basis.
Klopt. Ja. En ik had eigenlijk op dat moment wel verwacht dat deze jongen gewoon het Nederlands elftal structureel ging halen.
Hij zat er dicht tegenaan in 2014. Hè? Hij had 10 goals, 10 assists, geloof ik. Ja. En toen was het de keuze, wie gaat er mee naar het WK 2014? Wordt dat Depay of Boetius? En toen raakte Boetius geblesseerd.
En toch ergens, op een of andere manier, is deze jongen nooit bij Feyenoord geslaagd. En ook omdat op een of andere manier ook niet echt lekker lag bij het publiek, had ik het idee.
Hele flegmatieke speler natuurlijk.
Hij is ook echt, ik weet niet welk seizoen het was, maar dat was echt, er kwam hij nog geen lantaarnpaal van.
Met Rutte klikte
hij zo slecht. Toen was hij zo...
Maar toen zag je ook Vilena ineens helemaal instorten. Op zich een aardig begin.
Ja, en natuurlijk ook wat incidentjes. Hè. Op een gegeven moment is hij gewoon weggestuurd. Ja. Hè. Dat was toen hij met die rode kaart naar de Graafschap. En toen uiteindelijk hebben ze hem uiteindelijk met winst nog verkocht. Want dat was wat verkeerd verteld. We hebben hem uiteindelijk met winst verkocht in zijn tweede periode.
Hij begon toen ook goed, hè? Zelfs in de tweede periode. Want toen was het al van, nu vervang je Elia door Boetius.
Maar
Boetius begon waanzinnig goed aan dat seizoen.
Ja.
Toen haalden we Larsson op een gegeven moment. Toen zei iedereen van, dat is een aardige breedteversterking. Want die Boetius, die staat sowieso basis. Ja, dat soort er ook weer heel snel in.
Ja, nee, dat is er niet helemaal uitgekomen. En hij speelt nu ook al 4-5 seizoenen bij Mainz. Ja. Nou, op zich hartstikke goed. Ik bedoel, Bundesliga is een prima niveau, maar... Ja. Ja, steeds wordt af en toe heeft hij weer een opleving dat hij weer 4 wedstrijden gespeeld heeft en 5 goals maakt. En daarna is het weer een hele tijd niks.
Hij is gewoon reet te wisselvallig en dat vind ik echt heel jammer.
Het is wel trouwens, daar hunker ik wel naar. Volgens mij is hij de laatste echte aanvaller die doorgebroken is. Die zeg maar meer dan 50 potjes in Feyenoord 1 heeft gespeeld. Het zijn uiteindelijk, we hebben het net over Kutsu gehad, die als aanvallende middenvelder voor Jena zijn allemaal wat naar achter gegaan.
Ja.
Karsdorp.
Ja.
Echt aanvallers zijn de laatste jaren niet meer doorgebroken.
Dylan Vente begon natuurlijk heel goed.
Vente te denken, maar...
Die begon natuurlijk heel goed. Hè? Ja. 5 goals, 2 assists geloof ik in zijn eerste paar potjes. Achabar heeft natuurlijk 2 waanzinnige goals tegen PSV gemaakt. Is er nooit gekomen.
El Honkouri.
Ja, die wordt nu rechtsback bij Groningen.
Die is rechtsback. En aanvoerder.
Wel aanvoerder.
Ja, dat is wel grappig.
Maar
als je dan toch inderdaad aanvallende spelers waar je veel van had verwacht die niks is geworden. Jari Schuurman.
Ja, of nog zeg maar voor de echte diehards, Marlon Slabbekorn was echt een waanzinnig talent. Nou, die speelt volgens mij nu derde klasse amateurs.
Ja.
Dus zo hard kan het ook gaan. Nee, dus we hebben er echt wel wat gehad die met heel veel bombarie tegen de deur aan zat te bonken, maar een puntje bepaald.
Er komt wel wat aan vanuit de jeugd, hè?
Ook eentje overigens.
Dat is geen aanvaller.
Nee, maar het zou lekker zijn voor Feyenoord. Uiteindelijk leveren aanvallers ook gewoon simpelweg meer op dan verdedigers of keepers.
Zeker.
Het zou lekker zijn...
Als Bannies doorbreekt bijvoorbeeld alsnog.
Ja, of iets wat er nu in de jeugd aan staat te komen.
Het komt wel wat aan. Ik bedoel, Benita heeft zijn debuut gemaakt. Milambo kan natuurlijk redelijk aanvallend spelen.
Slorry.
Sliti vind ik een heel groot talent. Ja. Slorry is een groot talent. Je hebt nog Chilo het Zand, die een aardig talent is.
Met Shaquille van Persie, is dat wel?
Ja, die is nog wel jong.
Is een talent, maar ik heb ook in de lichting met Sliti. Het is een goede speler. Hij ontwikkelt zich gigantisch, dat wel. Want toen hij kwam, dacht ik, het is echt gewoon selectieopvulling. Maar als je hem nu ziet, denk ik, je ziet steeds meer dat het gewoon... Die gaat gewoon prof worden, dat denk ik wel.
En die nieuwe gast van Paris Saint-Germain...
Die kan helemaal niks van. Nee? Die speelt elke week. Ze hebben wel gewonnen. José.
Hij is echt jongen van Varkenoord natuurlijk.
Nee, dus maar het zou gewoon lekker zijn. En wat ik zeg, er zit echt wel... Sliti is misschien wel de grootste kans hebben op dit moment.
Ja,
maar het zou lekker zijn voor Feyenoord... als er nou eens een keer echt een speler vanuit de jeugd doorbreekt in de aanval. Het hoeft geen spits, want spits is echt de moeilijkste positie. Maar links of rechts buiten, waar we allemaal kunnen zeggen... Hey, dat is één van ons...
Kijk, als het Balde is, die kost, dan heeft ons natuurlijk ook niks gekost.
Nee, okay.
Maar het zou leuk zijn als je ze zelf opleidt.
Precies.
Goed, laten we verder gaan naar Slavia Praag. Ik denk niet dat er jeugdige aanvallers gaan debuteren die wedstrijd. want het staat op zich wel aardig hè, bij Feyenoord met de huidige invulling.
Zeker. Ja, de enige positie waar ik het... van alle nieuwkomers die zijn gekomen... degene waar ik het meest van verwacht had... valt tot nu toe het meest tegen. Jaren Baks. Ik kan maar één goede wedstrijd van herinneren. Dat was thuis tegen Luzern.
Ja. Maar dat is op zich mooi gek, toch?
Nee, zijn voorganger heeft ook echt een half jaar nodig gehad... om uiteindelijk echt te trainen.
Wat Freek zei hè, met wat hij had verwacht van Guus Teeuw... denk ik dat je dat een klein beetje met Jaren Baks kan hebben. Dat het wel echt even een half seizoen gaat duren voordat die man weer een beetje op zijn
niveau is. Daarom is het heel fijn dat je met Sinisterra de beste linksbuiten van de Eredivisie hebt.
Ja, maar het is wel jammer dat je nu die Reece Nelson... Dat hij
ook geblesseerd is.
Als rechtsbuiten. En nu vulde Linssen er tegen NEC best aardig in. Maar het is geen rechtsbuiten.
Nee, dat kan niet bij Feyenoord.
Dat vind ik toch wel een beetje armoedig.
Hoe lang is die Nelson nog...
Ja, dat is heel
mysterieus. Hij zou donderdag bij de selectie kunnen zitten, begreep ik.
Als het echt nodig was, zo kwam het een beetje over. Ik denk dat we het realistisch gezien na de interlandperiode...
Na de interlandperiode, ja.
Maar ik denk gewoon als iets meer variatie als die rechtsbuiten. Want echte buitenspelers hebben er feitelijk nu maar 2 in de selectie.
Ja, maar zou die niet stiekem gewoon weer voor Eusenes kiezen? Voor wat meer balans tegen Slavia Praag?
Het zou mij niks verbazen. Maar goed, je speelt in eigen huis, je moet winnen. Want die wedstrijd is wel rete belangrijk. Ja,
dat is echt heel belangrijk.
En misschien is dit wel... de sterkste ploeg. Sowieso op papier zijn ze de sterkste. Maar goed, hoe staat Union Berlin? Die doen het ook niet onaardig in de Bundesliga. Maar hebben simpelweg weinig of tot geen Europese ervaring... waardoor ze wat lager op die coëfficiëntenlijst staat. Nee, Slavia Praag, ik ben er een beetje in gaan verdiepen. Het versterkte mijn gevoel wat ik eigenlijk al meteen naar die loting had. Dat het echt een kutloting is. Want Slavia Praag is gewoon echt een hele sterke tegenstander.
Ik denk dat dit inderdaad de sterkste tegenstander in de pool is. En... als je kijkt naar hun ranglijst, hè, ze staan nagenoeg eerste, 22 punten als ik het goed zeg. Maar 1 wedstrijd minder gespeeld.
Minder verliespunten dan de nummer 1.
Nou, 17 goals plus. Ook nog best wel een aardig scorend team. Afgelopen weekend 4-1 gewonnen.
Ja.
Het weekend daarvoor 5-1 gewonnen. Dus ze kunnen best makkelijk scoren.
En niet geheel onbelangrijk. Vorig jaar kwartfinale Europa League. Ja. Eigenlijk tegen Arsenal eruit. Maar hebben bijvoorbeeld wel gewonnen van Leicester. Gewonnen van Rangers. Dat zijn... En hebben ze uit van gewonnen. Dus, het is geen ploeg die alleen maar thuispunten pakt. Die hebben gewoon bij Leicester gewonnen en bij Rangers gewonnen.
En er zitten ook 7 gasten die het afgelopen EK in het Tsjechische elftal hebben gezeten.
Oh, dat is dat we niet heel veel Nederlanders in de selectie hebben. Want anders hebben ze daar nog een trauma van.
Ah, maar wij hebben ook aardig wat internationals in de ploeg.
Inmiddels
toch?
Wel.
Ondertussen wel.
Nee, maar het is gewoon een gigantisch goede ploeg. Een ploeg die al 3 jaar achter elkaar kampioen in Tsjechië is geweest. En daardoor ook soort van... Ik denk... Dat soort ploeg vind ik altijd heel vervelend. Die met heel veel zelfvertrouwen. Dat had ik zelfs ook met Dynamo Tbilisi destijds. Die ook geloof ik een doelsaldo van plus 400. En al 3,5 jaar geen wedstrijd hadden verloren. Dan denk ik, ja, dan kom je toch lekker naar binnen in de Kuip. Dat je het gevoel hebt van, joh, ja, weet je, wij winnen toch wel. Ja. Dat gevoel hebben ze heel sterk.
Fijn, ja, laat ze dat maar hebben, want dat ligt ons wel, denk ik.
Nou ja, misschien wel.
En ik denk dat het fijner is
dan een Drita dat weer langskomt.
Nee, ze zullen zich niet ingraven.
Nee, dat gaan ze ook niet. Het is wel een voetballende ploeg. Van wat ik heb gezien is dat ze wel veel vanaf de zijkanten komen.
Ja.
En dan daar die voorzetten laag terugleggen op de 16.
Dat is een beetje wat Slot altijd
Het is wel een voetballende ploeg van wat je op internet kan vinden van ze.
Ja.
En, maar ze hebben ook wel degelijk een zwakke plek. Want de tegendoelpunten
die ze
tegen hebben gekregen... waren voornamelijk spelhervattingen. Dus vrije trappen die in de 16 kwamen. Nou, of
wel aardig wat kopkracht.
Ja. Of gewoon een voorzet die erin kwam. En daar zijn ze niet sterk in. Daar hebben ze... Ja, in dit geval dan...
Ik zie kansen voor Trauners, Senezi, Geertruida.
Nou, wat dacht je van Gusteel?
Gusteel, ja, nou ja, precies. Linse trouwens ook altijd bij dat soort momenten goed.
Ja.
En Kuksu, die toch een aardige corner nam, beslissend.
Als we toch een beetje aan het zeiken zijn, wat we zo af en toe ook moeten doen. In het begin van het seizoen hadden we gigantisch veel leuke variaties.
En ik zie ze niet meer.
Nu zien we ze niet meer. En toevallig komt er 1 corner goed op het hoofdje van... Van Til.
Ik denk dat ze bang zijn dat het te voorspelbaar wordt.
Ja, maar dan had maar je, op dan zich heb je hadden we
in een paar weken hadden we 26 verschillende varianten van die ene variant.
Ja. Dus ik mis die wel. Dus nu elke keer op het moment dat Kutje achter die bal gaat staan, weet je dat hij hem ongeveer in die 16 pompt. Terwijl ik denk, ik vond die variaties juist wel
leuk,
goed
zeker.
En effectief. Want dat is misschien nog wel belangrijker.
Ja, dus nee, zeker. Dat kunnen we vaker weer doen.
Maar goed. In ieder geval liggen dus kansen tegen die Tsjechen. Ja. Zijn er nog spelers, Messi, waar we op moeten letten?
Ja, dan moet ik even de naam goed uitzeggen. Het is Ivan Schans. Dus de man in vorm. Die heeft in de afgelopen 7 competitiewedstrijden bij Slavia...
Hoe schrijf je dat? Ik ga even met je meelezen.
S-C-H-R-A-N-Z. Schans. Oh,
zal het niet Ivan zijn in plaats van Ivan?
Dan denk ik dat het Ivan is.
Is het geen Oostenrijker of zo?
Het is een Slovaak.
Een Slovaak. Ja, het zal...
Ivan.
Ivan.
Dus dan gaan we nu echt analyseren van hoe die uitgesproken moet worden. Oké, heel
goed. We gaan het horen.
Maar goed, die schansen we gewoon op. dat is een makkelijk maaltje voor Trauner, toch?
Ja. Nou, dat laten we hopen, want die man is aardig effectief de afgelopen periode. 7 competitiewedstrijden, 6 goals en 2 assists. Maar dus hebben daar nog een man in de punt staan. Ook een man om goed in de gaten te houden is Jan Kutja, als ik het goed uitspreek. Afgelopen 5 competitiewedstrijden, 5 goals, 1 assist.
Oké. Ja, dat zijn wel... Nou moet ik zeggen, ik heb er wat samenvatting eens kijken. We lopen wel eens te klagen over de keepers in Nederland, dat het niet de allerbeste keepers zijn.
Het waren veel intikkers, hè Johan?
Elke keeper in Tsjechië, die laat minstens 1 bal uit zijn handen glippen en die tikt hem zo voor de voeten van een aanvaller. Want de laatste 3 wedstrijden die ik gezien heb van Sparta of van Slavia Praag, hebben ze 3 gewoon cadeaus gekregen.
Ja. Het is ook niet voor niets dat Petter op een gegeven moment als enige goede keeper uit dat land, maar gewoon de naam Tsjech kreeg, weet je wel. Dat is de enige die ze hebben. Ja.
Hey, ik wil nog even 1 andere speler, want ik zat die selectie een beetje door te nemen, een beetje te kijken. 1 speler die ik reet interessant vind. Hij is nog zo onontdekt dat hij nog niet eens een transferwaarde heeft op transfermarkt. Dus Feyenoord, maak hier gebruik van, dus geef hem meteen een contract aan die wedstrijd. 17-jarige speler, Daniel Samek, controleur, maar inmiddels al dit seizoen 2 goals en 2 assists als controleur.
Oh, dat is aardig.
17 jaar. Dan denk ik, dat vind ik niet onaardig op het moment dat je al en de basis maakt op die leeftijd en dus al ook meteen produceert.
Ja.
Dat is interessant speler.
Ik ben blij dat de Jopie-jeuk verleden tijd lijkt. Maar ik moet toch denken bij Slavia Praag aan Mick van Buren. En die vond ik bij ADO niet heel denderend.
Nee, maar daar speelt hij er ook niet meer. Hij heeft daar tot vorig jaar gezeten en die is dit jaar verhuurd, want die kwam niet meer in de plannen voor.
Nee, precies. Hij is daar geen belangrijke gozer meer.
Nee, die is daar weg. Maar dat geeft een beetje aan van wel wat voor soort niveau. Weet je, het zijn allemaal geen namen waarvan wij denken, wow,
nee,
we vallen niet stijl van achterover.
Jij hebt het over Mick van Buren. Nu hebben ze Krimicki, als ik het goed uitspreek. Krimicki,
die hebben wij geloof ik ook nog een keertje op de korrel gehad.
Serieus?
Ja, dat was Feyenoord wel even geïnteresseerd.
Die man is ook gewoon international van
Tsjechië. Ja, nee, maar dat is een aardige spits hoor.
Oké, nou goed, laten we...
Wel kopsterk, dus dat is opletten voor de luchtmacht.
Oké, laten we gaan voorspellen. Misha, wat denk jij dat het wordt aanstaande donderdag in eigen huis?
Nou, ik denk wel dat we gaan winnen. Ik denk dat de Kuip weer ons tot grote hoogte gaat leiden, maar dan wel in een 2-1.
Nou, prima. Zij hebben de eerste wedstrijd met 3-1 gewonnen, dus nogmaals, deze
wij moeten winnen. Mag ik nog wel één ding zeggen over de sfeer?
Ja.
Ik vind bij die midweekse, vaak Europese wedstrijden, komen er heel veel mensen het stadion in die niet altijd in de Kuip zitten, zeg maar. En dat mag natuurlijk. Ik bedoel, graag zelfs hoe meer, hoe beter. Want we willen uiteindelijk allemaal een volle Kuip.
Ja.
Maar ik weet nog, tegen Luzern zaten de mensen achter mij, volgens mij ook uit Tilburg, die alleen maar bezig waren met hoe vaak komen wij uit Rotterdam inzetten. Ik zou wel willen vragen, als je naar de Kuip komt, nogmaals graag, maar steun de ploeg en zie het niet als een soort van circus. Het is geen kermis in de Kuip. Hè? We zijn niet bij Billie Eilish in de Golden Circle.
Het is geen
entertainment showtje dat je krijgt. Je hebt een taak. Je hebt de taak om te helpen om de ploeg te laten winnen. Dus gedraag je ook zo. Neem je taak serieus. Schreeuw de longen uit je lijf, maar wel constructief.
Oké.
Okay. Ja, en dan wordt het 2-1 in de slotminuut.
Oh.
Die gaan we ook de slotminuut met een hoofdletter noemen. Want het wordt weer gigantisch hoog druk zetten. Dessers is dan ingebracht om iets te forceren.
Ja.
En die ontfutselt de keeper de bal. En een beetje zoals Bozenik tegen NAC in de halffinale beker.
Oké. Okay.
Ja.
Ja, ik denk echt dat het een hele lastige pot gaat worden. Dus de Jopie Jeuk is inderdaad in dit geval verleden tijd. Ik denk dat we gaan winnen. Ik heb net Misha horen praten over de dode spelmomenten. Dat ze daar niet helemaal even goed in zijn. Dus ik ga ook weer ervan uit dat onze gouden driehoek achterin, onze inmiddels getrademarkte, hadden we moeten doen. Hè? Want hij zelfs ESPN in Amerika heeft onze Bermuda-triangle gehoord. Nee, ik denk dat we de nul houden. En Trauner gaat zijn eerste maken door uit een corner de bal gigantisch hard binnen te koppen.
Door het netje heen. Door dat de VAR moet kijken of die wel erin zat.
Precies. En dan moet je niet piepen, want de VAR staat inderdaad daar zo langs het veld.
Is er wel een VAR in
dat
de conference?
Dat wou ik serieus
niet.
Is er niet, hè?
Nee.
Nee.
Is er niet.
Nee.
Nou, dan moeten we hopen dat de scheidsrechter in één keer goed ziet dat hij wel erin was.
Precies. Ja. Dus Feyenoord wint met 1-0.
Lekker.
Ja.
Nou, dan hebben we eigenlijk de belangrijkste delen gehad. Waren het niet dat we nog een paar kleine dingen, zoals jullie van ons gewend zijn, nog met jullie moeten delen. Allereerst de pool.
Ja.
De Kijkenpool.
Wie heeft er gewonnen deze week?
Ja, nou ja, nu natuurlijk twee mensen. Want we hebben natuurlijk en die midweekse wedstrijd waar we nog iemand moeten uitroepen als winnaar van de week. En afgelopen zaterdag. Let even op mensen, laatste week. Deze week gaan we de periodewinnaar bekendmaken. En die wint zo'n gigantisch leuk shirt. Maar in ieder geval, wie goede zaken heeft gedaan tegen Heerenveen was Mats Struik. 28 punten gehaald van de 35. Dat zijn er
aardig.
Een hele hoop. Tegen NEC was het ietsjes minder wat er gescoord werd. Maar goed, 22 punten waren drie mensen die dat gehaald hebben. Niels van Deutenkom, Deurrubber.
Oké, nee.
En JP, die zit voor ons in het vak. En die zei voor de wedstrijd, hij zei, ja, maar ik ben normaal gesproken echt heel goed in poeltjes.
Ja, hij had ook 5 goals of meer voor Feyenoord voorspeld. Ja, dus dat is op zich gelukt.
Ja, maar hij zei, ik ben normaal gesproken heel goed. En hij klaagt een beetje over zijn lage positie. Maar goed, hij is dus in dit geval wel weekwinnaar.
Hij gaat stijgen.
Hij gaat stijgen.
Ja.
Top 3. Claire Bentvelze op 3. Mats Struik, daar hadden we hem weer. Ja. Op nummer 2. En El Geffen.
Nog steeds leading.
Nog steeds op 1. Dus deze week wordt alles besloten.
Voor mij komt de top 100 weer in zicht. Dus, okay.
Ik sta zesde. Rob was hem een keer vergeten in te vullen. Ja, dan ga je Rob voorbij. Dag Rob.
Dus, doe je naar de kelder.
Precies. Ja. Hey, en dan hebben we ook nog nieuwe patronen.
Ja, noem dat maar een klein iets. Dat zijn onze helden, joh.
Absoluut.
Kom op.
Ja, en de patronen van deze week zijn Koen Broeders, Robert van der Hul, Nick Vloedgraven, Ruud Vork, Dennis Sielstra. En degene die opnieuw terug is gekomen bij ons is Ildi Sepsani.
Welkom terug. En welkom als je nog niet eerder lid van ons bent geweest.
En deze mensen krijgen natuurlijk snel weer een hele leuke tegenstander. Gemaakt door de enige echte Wesley van Oeveltje.
Ja.
Sterker nog, voor aankomende wedstrijd tegen Vitesse heb ik een waanzinnige tegenstander.
Kleine tease? Kleine tease?
Zou ik gewoon zijn naam zeggen?
Nee, ik zou zijn naam niet zeggen, Misha. Maar misschien is het een hint dat hij twee plastic gewrichten heeft.
Dan heb ik geen idee wie het is, terwijl ik wel
weet. Of metaal, weet ik niet. Maar kunststofgewrichten. Hij heeft 2 kunststofgewrichten.
Nou, helemaal goed. Nou ja, dan hebben wij volgens mij alles weer besproken wat we wilden bespreken. Donderdag aanstaande, na de wedstrijd, gaan we weer ouderwets opnemen. Dus dan zijn we weer terug. Dus ik zeg iedereen, tot donderdag.
Tot donderdag.
Tot donderdag.